Vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met het voorbeeld van uiteindelijk Epaphras, Epafroditus, die er bijna het leven mee geschoten was. Op welke wijze dan ook, want dat weten wij niet. Maar dan toch voor zijn dienst aan de Heer, zijn dienst aan Paulus en zijn dienst aan die Filippenzen die hij blijkbaar vertegenwoordigde. En het laatste vers van Filippenzen 2 eindigde dan ook met: want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Dat wil zeggen, wat de Filippenzen aan hem, aan Paulus, niet konden doen, dat heeft Epafroditus voor hen gedaan. Waarschijnlijk de opbrengst van de collecte weggebracht of iets dergelijks. En daarna krijgen wij weer een voorbeeld. Want dat heb je toch onthouden. Hè? Het ging over voorbeelden die we hier voorgesteld krijgen. Eerst dat van Paulus, daarna dat van de Heer Jezus, en dan alsnog dat van Timotheus en van Epafroditus. En nu in hoofdstuk 3 zijn we weer terug waar we begonnen. Dat wil zeggen bij Paulus, die immers in hoofdstuk 1 een soort persoonlijk getuigenis gaf. En dat doet hij in hoofdstuk 3 opnieuw. In hoofdstuk 1 was dat waar hij zegt dat hij zich verblijdt dat Christus gepredikt wordt, onder welke motieven dan ook. En hij verwacht dat hij in geen ding zal beschaamd worden enzovoorts, en dat de Heer zelf zal groot gemaakt worden. Het zij in zijn leven, het zij door het leven staat er, en het zij door de dood, het was vers 20. Nou ja, en wat er verder volgt. En hier in hoofdstuk 3 komen we daar weer terecht. Want daar staat in vers 1: voorts, mijn broeders. Dat voorts wil natuurlijk zeggen dat we gewoon verder gaan, maar dat wist u al, dat had u al gedacht. Zolang het niet het laatste vers is, gaan wij voort. Maar het betekent natuurlijk dat wat nu volgt uitdrukkelijk moet gelezen worden in verband met het voorgaande. Niet maar iets anders, al is het een nieuw hoofdstuk en een nieuwe pericoop en staat er opnieuw een kop boven. Het gaat gewoon verder. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dat had hij namelijk ook al gezegd twee versen hiervoor, in vers 29 van hoofdstuk 2. Voorts, broeders, verblijdt u in de Heere. Dat wil zeggen blijdschap onder alle omstandigheden, ook daar waar de normale omstandigheden daar misschien geen aanleiding toe geven. Anders heeft het trouwens geen zin om te zeggen, verblijdt u, toch? Het is net zoiets als dat de Heer doet alle dingen medewerken ten goede, maar het impliceert wel dat hij de slechte dingen doet medewerken ten goede, want dat de goede medewerken ten goede, ja, dat is waarom ze goed heten. Dus ja, ja. En iets als, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw, vind ik ook altijd wel een aardige. Want ja, wij leren langs een andere route toch altijd de alomtegenwoordigheid van God of zo. Of de alomtegenwoordigheid van Christus. Dat woord komt nergens anders voor, alomtegenwoordig. Dat is bekend. Dat is dat alziend oog van God enzovoort. Maar waarom staat het specifiek dat de Heer tot zijn discipelen zegt: ik ben met u tot aan de voleinding der aion. Vertaald met wereld, maar het is natuurlijk eeuw. Het antwoord is omdat het er zo niet uitziet. Omdat je eraan zou twijfelen als je op je eigen waarneming af moest gaan. En daarom staat het er. En is hij na de voleinding der eeuw dan niet meer bij ons? Want zo kan je hem ook lezen als je wilt. Als je wilt, ja. Kun je het ook verkeerd lezen, dat kan altijd. Communicatie is een kwestie van goede wil. Ik ben met u tot aan het, die chauffeur, maar tot aan de brug. Tot het einde der eeuw. Maar daarna ook. Maar dat is vanzelfsprekend. En dan ziet het er ook zo uit. Want in de toekomende eeuw hebben we van doen met de openbaring van Christus. Niet alleen aan ons, maar ook aan de wereld. Dus ja, dat hoeft niet specifiek gezegd te worden. Maar het zal nog even duren voordat die toekomende eeuw daadwerkelijk volledig gevestigd is. En zolang de tegenwoordige eeuw nog voortduurt...
Boze eeuw.
Dat is de tegenwoordige boze eeuw. Dat is weer omdat die beheerst wordt door de boze... die rondgaat bovendien als een briesende leeuw en dat soort dingen meer. Is het toch wel zinnig dat de Heer zegt, maak je geen zorgen. Ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Niet met groot gewicht op het laatste, maar met groot gewicht op het eerste. Ik ben met u. En dan heeft zo'n zin inderdaad inhoud. En dat is hier natuurlijk ook zo... Verblijdt u? Dit heeft alleen zin om dat te zeggen als de omstandigheden daar in de praktijk geen aanleiding toe geven. En dat is precies de inhoud van deze Filippense brief. Omdat, als ik het aan het begin van de avond nog weer eens een keer mag zeggen, omdat in deze brief de gelovigen wordt verteld, het is niet nieuw trouwens, maar hen wordt verteld dat zij een nederige en ondergeschikte positie innemen zolang zij nog in het vlees zijn en hun lichamen nog niet gelijkvormig zijn gemaakt aan zijn heerlijk lichaam. Ik leen hem even uit hoofdstuk 3, dat is dit hoofdstuk, dus dan het laatste vers. Dat is pas in de toekomst. En in afwachting daarvan zijn wij in een vernederde positie. Dat woord leen ik ook even uit het laatste vers van dit hoofdstuk, waar we nog even niet aan toe zijn hoor. Want er staat dat de Heer ons vernedert, lichaam verheerlijken zal, als ik hem nu even kort zeg. En zolang het vernederd is, bevinden wij ons dus in een vernederde positie. Het woord geeft aanleiding tot misverstand overigens. Maar dit is de betekenis wat ik nu zei. Hè. Een vernederde, een nederige, zo u wilt, een ondergeschikte positie. Nee, daar is niks bijzonders aan. De Bijbel leert dat iedereen altijd ergens iemand boven zich heeft. We hebben dat weliswaar systematisch afgeschaft en we redeneren dat weg, we doen dat dagelijks. Daar hebben we communicatiemiddelen voor, om dat allemaal weg te redeneren. Maar de Bijbel zegt, er is altijd iemand die boven je staat. En ook de heren hier op aarde hebben weer een heer boven zich, enzovoorts. Er komt regelmatig in de Bijbel voor, ook dat het zo uitgelegd wordt trouwens, dat het zo gezegd wordt, dat dat nou eenmaal zo is. En het geldt zelfs voor de Heer Jezus Christus, want die is trouw aan degene die hem heeft aangesteld. Want God is het hoofd van Christus. Het is weliswaar in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid. Maar ja, het is wel bijbels. Daar gaat het maar om. Hè? Goed. Ondergeschikt dus. Maar daarom niet getreurd. Dat is de zwakke uitdrukking. Het had moeten zijn. Verblijd u. En dat wordt hier nog een paar keer herhaald. Ondanks dat, hè. Voorts, mijn broeders, 3 vers 1, verblijdt u, maar er staat ook bij, verblijdt u in de Heer. Want de aardse omstandigheden geven daar waarschijnlijk geen aanleiding toe. Nog, bij ons waarschijnlijk weer wel, maar ik praat nooit over ons in onze dagen. Ik praat altijd dan over de algemene situatie zoals die altijd geweest is in de loop der eeuwen, zo gemiddeld, binnen het christendom. En die situatie is nooit florissant geweest. Zeker niet voor degene die trouw waren aan de Bijbel meer dan aan enige al of niet christelijke overheid. Die heb je toch, wat ik nu zei, hè? Nee, ik dacht aan al de ketters. Zoals wij dus, hè. Al die ketters die altijd vervolgd worden. Enzovoorts. Toch? Goed, wat dat betreft bevinden wij ons in een bevoorrechte positie. En dan zou je zeggen, dat is al reden voor tot blijdschap. En dat is ook zo. Maar de algemene situatie is niet zo. Is er een van dat wij geacht worden buiten de lege plaats met Christus smaadheid te dragen. En dus verblijft u in de Heere. Dat is de herhaling van de boodschap altijd. Er staat trouwens, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Het suggereert waarschijnlijk, want er zijn meerdere opties, het suggereert waarschijnlijk dat de apostel zich bewust is dat hij bij gelegenheid in herhaling valt en dat dit eigenlijk het terugkerende thema is van zijn uiteenzettingen. En het is ook zo, bij ons is dat ook doorgedrongen, want in het algemeen hebben wij het dan over het evangelie en we vertalen het traditioneel met blijde boodschap. Wat niet echt de goede vertaling is, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar niet meer, we interpreteren dat zo. En er zijn mensen die verstaan onder het evangelie inderdaad heel het Nieuwe Testament. En het Bijbels woordgebruik klopt hoor, dat is het evangelie. In de zin van, dat is de prediking van het Nieuwe Verbond. En dus evangelie. En sommigen beschouwen de term evangelie als de aanduiding voor heel de Bijbel. Wat niet een Bijbels gebruik is van het woord, overigens. Maar, het is niet een Bijbels gebruik. Bijbels gebruik van evangelie is dat het de verkondiging is van de vervulling van wat beloofd was. Dat is de echte betekenis van de term. Niet via het Grieks. Nou ja, via het Grieks, maar uit het Hebreeuws. Feitelijk, bazar. De prediking, de bekendmaking van dat wat verwacht mocht worden, inmiddels realiteit is vlees geworden. Dat is de formulering van Johannes in het Johannes-evangelie en in de Johannesbrieven. Dat is evangelie. Maar we beschouwen dat als een verheugend verschijnsel. Dat Gods beloften vervuld zijn geworden, dus vertalen we het, houden we het maar eigenlijk op een blijde boodschap. En uiteindelijk is het dat natuurlijk ook, in essentie. En dus bij herhaling. En hij is niet de enige die dat schrijft, want dat is de andere optie van de uitdrukking, dezelfde dingen aan u te schrijven. Je had ook zomaar kunnen vragen, wie doet het dan nog meer? Wie schrijft dan ook deze dingen? De vertalers waren erop bedacht, lijkt het wel. Of wie het maar waren, want dat weet ik nooit. Want die hebben een verwijzing eronder gezet naar Jacobus 1 en naar 1 Petrus 4. En daarna lust ik er ook nog wel een paar. Dan heb ik er ook nog wel een paar. Als dit goede verwijzingen zijn, dan heb ik er nog wel een paar bij de hand, zomaar. Die van Jacobus 1 vers 2 is trouwens fraai, want Jacobus 1 vers 2 is, weet ik, acht het voor grote vreugde, broeders, waar staat dat, of niet? Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. En als je dan in verzoekingen valt, dan is dat niet zo'n zotte mededeling. Dat wil zeggen, verblijdt u dan toch maar. Het is een aanleiding om dat dan te zeggen. Staat er, hè? Ja. En dan heb ik nog, want wat stond er nog meer? 1 Petrus 4. Want de verwijzers. Die gaan op datzelfde thema door. In 1 Petrus 4. Vers 13 zeggen ze toch, hè? Ja. Waar staat, nou, dan moet je eigenlijk vers 12 meelezen om het verband. En dan heb je precies hetzelfde als wat in Jacobus 1 vers 2 staat. Kortom, 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd, verbaas u niet Houdt u niet vreemd over de hitte, der verdrukking, onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Waar dus de blijdschap gesteld wordt tegenover de, ja, tegenover lijden feitelijk, hè? Verzoeking, verdrukking, hoe het maar heet mag, beproeving. Het gaat me nou niet om de exacte betekenis van die termen. Maar het gaat wel over wat dan de vertalers genoemd hebben, verdrukking. Want die hebben het woord ertussenin gepropt. En zoiets is het natuurlijk ook. Want het hele schriftgedeelte gaat erover. En het woord lijden wordt daarna ook gebruikt inderdaad in vers 15. Maar als je daarna verwijst, dan zou ik niet weten waarom je niet zou verwijzen naar Romeinen hoofdstuk 8. Ja, waarschijnlijk omdat daar geen blijdschap genoemd wordt. Dat weet ik trouwens niet. Dat is, dat zijn de sterke leerstellige woorden van ik ben verzekerd. Nee, die niet. Dat is het eind van het hoofdstuk. Nee, die bedoelde ik niet. Ik houd het ervoor, dat had ik moeten zeggen. Ik houd het ervoor, Romeinen 8 vers 18. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige... Ik wacht even, ja, ik gaf even gelegenheid. Tijd staat er dan. Maar dat had met gemak ook de eeuw kunnen zijn, hè? De tegenwoordige boze eeuw. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, want als u vraagt wat is dan die tegenwoordige tijd, dan zeg ik de tegenwoordige boze eeuw, toch? Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, dit is NBG geloof ik wat ik nu zeg, niet is te waarderen, want waarderen is waarde bepalen, is wegen eigenlijk. Is te waarderen tegen, niet opweegt tegen, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarover gingen inderdaad die andere twee schriftplaatsen, die zojuist zijn aangehaald uit Jacobus en uit 1 Petrus 4. Alleen hier wordt over die blijdschap niet gesproken, wel over het lijden en daarmee past het toch weer volkomen binnen het kader van de Filippense brief. Met dezelfde strekking, namelijk het idee is dat, en dat is dat uit een vers daarvoor, uit vers 17, het idee is dat wij weliswaar kinderen van God zijn, maar daarom ook erfgenamen van God. En inderdaad, mede-erfgenamen. Er staat mede-erfgenamen van Christus, ja. Ik vraag me altijd af of ze dat dan goed gezegd hebben in het Nederlands, maar het is wel zo. Anders had het moeten zijn erfgenamen met Christus. En nu is het mede-erfgenamen. En als je dan weer zegt met, dan heb je twee keer met. Dus ja, het is een beetje problematisch. Hè? Maar het is dus mede-erfgenamen met Christus. Dat wil zeggen, zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Staat er iets ingewikkelder? En ik vereenvoudig hem dus maar wat. Maar dit is wat er staat. Indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Betekent niet noodzakelijk dat je per se moet lijden, anders krijg je geen heerlijkheid. Maar zo wij met hem lijden, zullen wij daarvoor gecompenseerd worden, in ieder geval. Dat is het bekende Bijbelse motto, de arbeider is zijn loon waardig, enzovoorts. En daarover schrijft inderdaad Jacobus. En daarover schrijft nog uitgebreider Petrus inderdaad. En daarover schrijft Paulus hier, maar ook inderdaad bijvoorbeeld in Filippenzen hoofdstuk 3. Kortom, men zou begrijpen dat de verdrukking die wij als kinderen Gods ondergaan, ik zei de verdrukking lijden die wij als kinderen van God in die hoedanigheid en om die reden ondergaan, dat noemt de Bijbel reden tot blijdschap. Want dat betekent dat we daarvoor heerlijkheid zullen ontvangen. En Petrus 4 gaat er ook uitgebreid over, maar ik doe mijn best om het niet uitgebreid daar te bespreken. Want dat vertraagt natuurlijk wel erg. Maar het komt hier in Filippenzen 3 ook vanzelf aan de orde. En leerstellig wordt het samengevat. Altijd alles in de Romeinenbrief. Dus dit is een bazaal schriftgedeelte hier in Romeinen hoofdstuk 8. Waar de apostel dit dan ook zegt, hè? Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige rekenen is dat, het boekhouden, logisch omai, dat is boekhouden. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, want wij zijn in hoop zalig geworden, vers 24, en wij verwachten het met lijdzaamheid, vers 25, en wat is meer zij, en onderweg leidt de geest ons naar die erfenis, naar die heerlijkheid, of zoals het hier heet, naar onze zoonstelling. Want het kind, bij ons bestaat dat niet meer, maar het kind is onderweg naar de zoonstelling. In het Jodendom heb je nog net zoiets, iets een klein beetje ervan overgehouden, rudimentair, dat is, men is onderweg naar bar mitzwa, en wegens de gelijkstelling van mannen en vrouwen, want dat moet tegenwoordig. Dan moet ik een heleboel dingen die me te binnen schieten even laten passeren, dat we weer weg zijn. Doen de meisjes dat ook, dat heet natuurlijk weer niet bar mitzwa, dat heet weer iets, heet het bat mitzwa, weet ik het. Die hebben ook al zoiets binnen het Jodendom. De verloedering slaat wel toe, maar ja, toe maar Wim.
Hè? Met de beste bedoelingen.
Ja, maar dat is de hele wereld zo. Ja, ja. Altijd met de beste bedoelingen. Maar je weet hoe het is als men dat zo nodig moet zeggen. Dat het met de beste bedoelingen gebeurt. Toch? Nou ja. Maar inderdaad, dat is waarheen men onderweg is en waarheen wij onderweg zijn. Naar onze zoonstelling. Naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, schreef Petrus, maar dat was 1 Petrus 1 nog. Maar het is wel waar de apostel het hier over heeft, hoor, in Filippenzen 3. Het is hetzelfde thema, het komt overal terug. En zelfs Petrus, want dat had ik eigenlijk verwacht, een verwijzing naar 2 Petrus 1. Zelfs Petrus doet een gelijksoortige uitspraak. Ja, ik persoonlijk verdenk Petrus ervan dat hij voordat hij althans zijn tweede brief schreef, dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft. Ja, dat denk ik echt. Omdat hij dat bijna zegt ook, hè. Misschien net niet, maar het zijn ongeveer Petrus' laatste woorden. In 2 Petrus 3 vers 15 is dat: achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. Als je dat echt letterlijk neemt, dan zou je toch verwachten dat hij dan ook inderdaad alle zijn brieven van Paulus gelezen heeft. Toch?
Nou
ja. Ja, hij is in ieder geval op de hoogte, laten we het zo zeggen. Maar ik bedoelde te verwijzen naar 2 Petrus 1 vers 12. In vers 11 heeft hij het over: alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden, zal rijkelijk aan u gegeven worden. Zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft het namelijk over een erfenis die bewaard wordt, want daar had hij het al over in 1 Petrus 1. En daarna zegt hij, vanwege die toekomst, vanwege die erfenis, vers 12, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. Dus dat is inderdaad dezelfde dingen steeds zeggen. De herhaling van wat bekend is, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik vind de pracht van een term, de tegenwoordige waarheid. Dat betekent niet dat waarheid verandert met de tijd mee. Dat kan namelijk niet, waarheid verandert niet. Dat is waarom het waarheid is. Dat is de betekenis van de term. Waarheid per definitie blijft. Is altijd waar namelijk. Maar het heet tegenwoordige waarheid, omdat het hier gaat om dat deel van de waarheid dat specifiek van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. De tegenwoordige waarheid is dat wij het koninkrijk verwachten. Als het één keer gekomen is, dan hoef je het niet meer te verwachten, toch? Nog sterker dan. Tegenwoordige waarheid is dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Om daarna terug te keren en de vervallen hut van David wederop te richten. Dat is tegenwoordige waarheid. Tegenwoordige waarheid is, Hebreeënbrief, het is grote verzondag. De hoge priester is ingegaan in het heilige der heiligen en daar is hij nog steeds. Dus het is nog steeds grote verzondag. Heden. Zolang als het heden genaamd wordt. Dat is de Hebreeënbrief. Tegenwoordige waarheid. Dus. En Petrus wist waar hij het over had. Daarom maak je ook even melding van dat hij op de hoogte is van de brieven van Paulus. En hij zegt dat hij daar volkomen achter staat. Toch? Zodat je niet moet zeggen, Petrus heeft het over iets anders dan Paulus. Dat is dus niet zo, hè? Volgens zijn eigen getuigenis. En hij zegt, ik zal het blijven herhalen. Zolang ik in deze tabernakel ben. Dat is vers 13 van 2 Petrus 1. Ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning, enzovoort. Zolang hij er nog is, zolang hij er tijd voor heeft. Dat is de bedoeling. Dat is herhaling, inderdaad. Maar een groot deel van de Bijbelse waarheid wordt nog eenmaal herhaald. Daar is een goede reden voor. De reden is dat wij door de omstandigheden, die altijd veranderen, geneigd zijn het onvergankelijke woord te vergeten. En daarom is van oudsher ook bekend, zouden wij er min of meer een gewoonte van maken om ons bezig te houden met dat blijvende woord van God. En dat is een continuering van de situatie. En dat geldt zeker omdat in de praktijk blijkt dat als men dat niet doet, raakt men het al gauw kwijt. Misschien niet de parate kennis, hoewel, misschien ook, maar dan toch wel het bewustzijn van wie wij in Christus geworden zijn en dat we leven uit de genade enzovoorts en dat we onderweg zijn naar en al dat soort dingen meer. Want wij worden al gauw betrokken in de zorgvuldigheden deze eeuw. Deze eeuw? Deze boze eeuw. Zorgvuldigheden deze eeuw. Elders heet dat zorgvuldigheden des levens. U weet wel, dat is hout, hooi of stro, of het is doornen en distelen. Maar het is allemaal bestemd voor het vuur. Dus ja, maar het neemt ons in beslag. Wij noemen het ook wel de waan van de dag. We hebben de neiging om om gebeurtenissen van vandaag, het moment van nu, zwaar op te blazen. Groter te maken. Terwijl in werkelijkheid is het niks anders dan het scharnierpunt tussen het verleden en de toekomst. Ja. Of niet? Ja. Zo bezien bestaat het heden niet eens. Wiskundig is het alleen maar de scheidslijn tussen het verleden en de toekomst. Toch? En wat doen we dus? We blazen het op. We maken het groot En we schrijven de kranten ermee vol en we vullen onze zogenaamde media ermee enzovoort. En morgen is het voorbij, toch? Ik heb het niet zo op de waan van de dag. Ik heb het liever over de langere termijn. De lange termijn is dat deze werk doet en dat we onderweg zijn. Wij onderweg zijn naar die heerlijkheid die ons beloofd is. En dat de wereld onderweg is naar eerst het rijk van de duivel, de antichrist. En daarna de openbaring van Christus en van zijn koninkrijk. Ja, en of je dat dan lachend zegt of huilend, dan zeg ik het liever lachend, eerlijk gezegd. Maar het maakt niks uit. Want het blijft toch hetzelfde, het wordt er niet anders van. Ja. Goed, terug naar Filippenzen 3. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker, dat wil zeggen, het is u veilig, want zeker in de Statenvertaling is altijd het Duitse sicher, het betekent veilig, het is u veilig. Paulus speelt op safe, dat is het Engelse woord dan, hè, voor veilig. Paulus speelt op safe, Peter zegt het is u nuttig, en wat het maar was ook allemaal. Precies. En dan zegt hij in vers... Ja, sorry, ik ben geneigd me te verontschuldigen, want u hoort van mij wel eens grove taal, heb ik de indruk. En ik excuseer me ook wel eens van, ja, sorry, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen, hoe ik me duidelijk moet maken. Maar de heer kon er ook wat van. En Paulus ook. En hier gaat hij toch wel echt, voor zijn doel gaat hij hier toch wel erg ver in zijn taalgebruik. Want hij zegt, ziet op de honden, dat is altijd het scheldwoord. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, daar wil je ook niet bij gerekend worden. Niet bij de honden en niet bij de kwade arbeiders. En dus ook niet wil je gerekend worden bij de versnijding. Toch? Het is een rijtje van drie. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Niet dat je daar een voorbeeld aan moet nemen aan de honden, de kwade arbeiders of de versnijding, wat het ook wezen mogen. Integendeel, dat lijkt me duidelijk. Maar we zouden het ons wel bewust zijn. En beseffen dat we daar niet tussen horen. Waar niet tussen? Nou ja, wij horen niet bij de onbesnedenen. Dat is meteen het volgende vers dan maar. Want daar staat, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Wij zijn de besnijding. Dat is een korte vorm van besnijdenis. Ja. Wij zijn de besnijding. Wie? Wij die God in de geest dienen. Want de besnijdenis, als ik het nog kort zeg en wat onnauwkeurig, de besnijdenis wil zeggen dat men leeft binnen die geestelijke dingen. Dat men aanmerkt de dingen die men niet ziet, laat ik het dan zo zeggen met woorden uit de Korinthebrief. Dat men aanmerkt de dingen die men niet ziet, geestelijke dingen, en dat men niet betrouwt op het vlees. Op dat zijn de dingen die men ziet. En daarvoor wordt gezegd, de dingen die men ziet zijn tijdelijk. En die geestelijke dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig, die blijven. Het punt is namelijk dat hier verwezen wordt inderdaad naar de besnijdenis. Maar de besnijdenis is letterlijk de verwijdering, het wegnemen van de voorhuid. En overdrachtelijk, het is de uitbeelding van het vlees dat weggedaan wordt. De buitenkant, de omhulling heet dat. Nou moet gezegd worden dat de voorhuid voorhuid heet en is, omdat die weggedaan kan worden. En dan bedoelde ik niet met een mes of zoiets, of met het schaartje van de mohel. Of hoe zeg je die dingen netjes?
Hè? De stenen mes.
Ja, de stenen mes met Zipporah. Ik zal dus virus dat geloof ik. Maar, doe maar weer. Besnijdenis is de wegneming. Het wegnemen van de omhulling. Ik ben altijd waarlijk nog dankbaar voor de uitdrukking. Het is de wegnemen van de omhulling en de openbaring. Zichtbaarmaking van de glans heet dat. Als je niet weet wat dat is, zoek het maar op in een fatsoenlijk woordenboek. Daar staat het wel in. En voor glans vullen wij in heerlijkheid, want dat is wat het voorstelt. Het heeft ook iets met vruchtbaarheid te maken enzovoorts. En ook iets met opstanding. Zal ik de Latijnse termen besparen. Maar zoiets. Dat gaat over vruchtbaarheid en voor de vruchtbaarheid moet de omhulling weggenomen worden. Die is makkelijk uit te leggen. Al schakel ik even over naar een andere discipline. Want een beetje kastanje zal ik, dat is zaad eigenlijk, dat weet u toch, hè? Dat zit in een omhulling. En die moet wel kapot. Anders dan wordt het niet wat met die kastanjes. En dus met heel wat vruchten is dat zo. Dus zit in een omhulling. En die omhulling moet dan wel weg. En dan komt het pas goed. Dan pas kan een vrucht gedragen worden. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, een ei. Leuk hoor, een ei. Maar het moet kapot. Ja. Of je dat nu zelf moet doen. Of dat het van binnenuit open geslagen wordt. Maar wat het maar is. Maar het moet open. Het moet te barsten, heet dat. Dat is de nette term ervoor. Het moet te barsten, het moet openbarsten, openbreken en bij nader inzien dat woord breken in het Hebreeuws is het woord voor vruchtbaarheid en vrucht voortbrengen. Zo moet dat nou eenmaal. En het aardige is dat die dingen in de natuur zijn er voorbeelden genoeg van, niet alleen in verband met de mens. Maar het wordt ook uitgebeeld in deze betrekkelijk kunstmatige handeling, die van de besnijdenis. En in de Bijbel fungeert dat als een volstrekt symbolische handeling. Alleen het wordt dan een teken aan het menselijk lichaam zelf. Zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Maar feitelijk, de besnijdenis is een van de beelden, er zijn er veel meer, van dood en opstanding. Het wegnemen van het oude, het openbaren van het nieuwe. En het nieuwe was in het oude al aanwezig. Tenminste, dat mag je hopen. Maar het komt ook voordat het niet aanwezig is, maar dan hebben we het altijd over wilde dit en wilde dat. Dan is het niet vruchtbaar namelijk. Dan komt er niks uit voort. Zoals je in de Bijbel hebt, de wilde. Ja, de wilde kastanje heb je ook, ja. Je hebt de wilde vijgenboom. De wilde wijnstok. Coloquint noemen ze dat, geloof ik. De wilde tarwe, de cizanion. Uit Matthäus 13. De wilde vijgenboom. De wilde olijfboom. Wilde ezel komt ook nog voor, ja. De onager, ja. En dan heb je nog het wilde rund, maar toe maar. We hebben er nog een paar. Maar waar het om gaat is simpelweg dit, dat voordat de vrucht voortgebracht kan worden, moet het oude op een of andere wijze gebroken worden, dan wel de omhulling moet eraf, moet uitgepeld worden. Zo gaat dat nou eenmaal. Het is klassiek. Komt een hele schepping op allerlei niveaus voor, tot bij V&D en toe. Nou ja, het is niet meer. in gedachten zag ik een pakje en dan moet je dan eerst uit de verpakking halen, weet je wel. Ja. Toe maar. Dat is besnijdenis. En de buitenkant, de verpakking, dat is vlees. Al wat wij zien, heel die stoffelijke wereld, waar men zich zo druk over maakt, heel die stoffelijke uitwendige wereld is feitelijk alleen maar verpakking. Er zit iets achter, zit iets onder. En de materialist, officieel, die ontkent dat. Die gaat er vanuit, die wil niet anders worden, van ken alleen dat wat we zien, meer is er niet. Tamelijk naïef, maar met voorbeelden aan te tonen dat dat tamelijk naïef is. Maar vooruit me weer. Want alle dingen hebben iets diepers. Er zit altijd iets achter, er zit iets in wat het zaakje aan de gang houdt, aan het werk houdt enzovoort. Zo is dat nou eenmaal. Maar veel van die dingen kunnen we alleen maar weten als het spul eerst kapot is. En zo is het maar net, zolang het werken functioneert kun je er niet in kijken en dat is ook niet de bedoeling. Dat is met de mens ook zo. Dat is een moeilijke aangelegenheid. Maar besnijdenis is de uitbeelding van het wegdoen, op zijn minst niet rekenen van het vlees. En hier heet het niet op het vlees betrouwen. Maar het rekenen met dat wat daaronder, daarachter, daarin verborgen is. Geestelijke dingen. Dat is de besnijdenis. En ik moet er meteen bij zeggen dat je niet meteen moet roepen, ja, dat is de betekenis die in het Nieuwe Testament gegeven wordt aan de besnijdenis zoals we die kennen sinds de dagen van Abraham en binnen het Joodse volk. Want dat is niet waar, want ook het Oude Testament spreekt over besnijdenis die niet met handen geschiet. En zelfs al bij Mozes, dat wil zeggen in Deuteronomium. Hè? Ja, die geef ik u graag. Dat is in Deuteronomium 10. Inderdaad, het staat erbij. En Jeremia staat er ook, keurig. Dat is mooi, ja. Ja, die lettertjes zijn zo klein, jongens en meisjes. Maar inderdaad, dank u, ja. Het is Deuteronomium. Vers 16, boven vers 12 staat vermaning om God te dienen, via de woorden van Mozes. En in dat kader zegt hij, besnijd dan de voorhuid uw harten. Dat betekent gewoon besnijd de voorhuid, namelijk uw hart. Doe die schil om je hart weg. Want harten zijn dikwijls hard. Ja, het een is met een T en het ander is met een D. Of daar een reden voor is, dat weet ik niet. Maar vele harten zijn hard. Inderdaad. Er moeten, harten moeten uitgepeld worden. Er zit een afscherming omheen. Dat is een psychologisch probleem. Laat ik u dit zeggen. Dit is achterhaald wat ik nu ga zeggen, dus daar hoef je ze niks van aan te trekken. Daar heeft de wetenschap andere termen voor bedacht en heeft de psychologie anders ingedeeld. Dus dan kan ik er vrij over praten, omdat het toch verouderd is. Zodra sprake is van neurosen, weet je wat het is? Verouderd begrip. Maar goed. Zodra sprake is van een, laten we zeggen, een psychische storing, heb je dus van doen, want dat is wat het is, heb je dus van doen met een gebrekkige communicatie. Wel, mensen die een neurose hebben, die kan je niet mee praten. Nou, dat kan wel, maar je praat dan echt langs elkaar heen. Ja, communicatie is daar verstopt. En vraag me niet hoe dat komt, want daar zijn in de tijd die boeken over geschreven. Maar sindsdien, omdat men geen oplossing heeft voor de problematiek, heeft men de neurosen dus bij het afvuil gezet. En dus kan ik er niet over praten, want het spul is afgedankt. En dus in de aanbieding vanavond.
Hoge prijs.
Dat is zoiets. Maar wat ik zeg is serieus hoor. Is bloedserieus. Alleen de woordkeus niet meer. Maar wat moet je dan zeggen? Wij noemen zulke mensen verward tegenwoordig, wat ik een dwaze term vind. Maar toen maar, een eufemisme is dat gewoon. Verward. Maar waarom vinden we ze verward? Omdat ze niet goed reageren op wat je met ze wil, wat ze tegen je zeggen en wat jij tegen hen zegt. En ze begrijpen het niet. En dus zijn ze verward. Ze zien, kijken om zich heen, weten niet waar ze zijn, weten niet waar ze mee bezig zijn. En dat is, dan heet het verward. Maar dan zit het hart dicht. Dan is de communicatie er niet meer, is geen herkenning meer, enzovoort. Dat is kenmerkend. Staat in alle oude handboeken. Over de neurosen. Hoe herken je neurosen? Hieraan, dat je geen communicatie is. En dat is het probleem van de mens. De mens is een neurotisch dier, wezen. Dier in de zin van levend wezen, weet u wel. Want hij staat niet open voor de communicatie. Dat wil zeggen, God spreekt tot hem, maar hij hoort het niet. Of hij hoort het wel, maar hij luistert niet. Drinkt niet door. Dat is de geschiedenis van Israël. Want ja, Israël valt de eer te beurt om dat aan ons te demonstreren. Dat is waar het volk onder andere voor geroepen is in de tijd. Pech hebben, maar het is niet anders. Dat is, dat is een bediening. Want vanaf het begin ontstaat dit volk doordat de Heer spreekt, maar in de loop van de geschiedenis merk je, want dat is kenmerkend zelfs, dat het volk ontstaan is door het woord van God, maar niet naar het woord van God wil luisteren. Dat is de hele geschiedenis. Daarna wordt het toegepast op de wereld, want het is natuurlijk geld voor heel de wereld, alleen het wordt zichtbaar, gedemonstreerd, betoond in de geschiedenis van Israël. En Johannes vat het samen in Johannes 1 en die zegt, nou ja, de wereld is door het woord gemaakt, maar de wereld wil niet naar het woord horen. Toch? En zo is het maar net. En feitelijk is dat dus neurotisch, volgens de klassieke betekenis van de termen, is dat neurotisch. God spreekt tot die mensen, maar mensen wilden niet naar luisteren, ga gewoon langs me heen. En de mensen sluit zich af voor de waarheid, in het algemeen. Dat is iets wat je dagelijks kunt constateren. Nee, op laag niveau, maar ook in breder verband, bedoel ik. Op hoger niveau. Mensen willen waarheid niet weten. Maar feitelijk is dat neurotisch. Men sluit zich af, men kleedt zich eelt. En in de Bijbel staat dat je wordt tegen Jesaja gezegd dat hij tot Israël moet gaan spreken. En het resultaat daarvan zal zijn dat hun harten verhard zouden worden. Toch? En dat ze de ogen, de schellen over de ogen zouden gaan, de bedekking over het aangezicht. En dat dan later, als het tot de Heer bekeerd wordt, dan zal dat weer worden weggenomen. Maar ja, dat is wat besnijdenis eigenlijk uitbeeldt. Zie? Het is een bedekking, maar die bedekking moet weg. En definitief, vandaar die besnijdenis. Ja, dat is wat ons geleerd wordt, dat is ook de zin van de hele Bijbelse boodschap. Namelijk, wij kijken tegen uitwendige dingen aan, zienlijke, tastbare dingen. Maar de werkelijkheid zit daarachter en die kunnen wij niet zien en wordt ons daarom geopenbaard. In het woord van God namelijk. En waar wij dus gehoor geven aan het woord Gods, besnijden wij dus onze harten. Zo staat het in Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de vooruit, namelijk, niet van uw hart, maar namelijk uw hart. Ja. Kortom, verhard uw nek niet meer. Dat hoef je niet uit te leggen. Wees niet zo hardnekkig. Geef eens mee. En laat dat woord eens in je hart, in het zachte gemoed, schrijven. Dat is de woordkeus van Jacobus. In Jacobus hoofdstuk 1 immers. Nou goed. En hetzelfde vind je ook feitelijk in, nou, dat staat hier ook wel bij zeker dan, hoofdstuk 30. Nee, hier niet. Nee, ik moet nog naar, ja zeker wel, hier, Deuteronomium 30 vers 6 voor de goede orde. Waar het gaat, er staat boven beloften van verlossing. En in verband daarmee in vers 6, nou ja, vers 5 dan, dan bent u helemaal thuis. De Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen. Begrijp me goed, dat gaat niet over wat hierna, na Mozes onder Jozua zou gebeuren. Want eerst zouden ze nog in ballingschap terechtkomen, dat is wat beschreven wordt in de eerdere verse van dit hoofdstuk immers. De Heer zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken alsnog. Het gaat niet over wat net gebeurd is, de uittocht uit Egypte. Het gaat over iets wat nu nog moet gebeuren, is nog niet vervuld. En de Heer zal u brengen, vers 5, in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad. Om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levert. U zal uw hart besnijden. Dat is uiteraard diezelfde besnijdenis. Zie? En dan hadden we nog Jeremia. Die leefde en optrad en schreef in de laatste jaren van de Joodse staat, van de tweestammenrijk om zo te zeggen. Dat in zijn dagen ten onder ging en Jeruzalem zou verwoest worden en alles. En Jeremia roept bij herhaling dat Joodse volk op tot bekering. En dat doet hij dus ook hier in vers 4 van Jeremia 4. Besnijd u den Heere. Besnijd u voor de Heer. En doet weg de voorhuiden uw harten. Dat is duidelijk dat Jeremia dus verwijst naar Deuteronomium. Doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda, Joden dus, en inwoners van Jeruzalem, omdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Kortom, die hele gedachte aan wat men zou noemen een besnijdenis die zonder handen geschiet, die vind je gewoon in het Oude Testament ook. Dat is niks bijzonders. En, ja, ik ging er net naartoe, want in Romeinen wordt dat aangehaald door de apostel Paulus. Dat is niet zo leuk voor de Joden, maar ja. In het laatste deel van Romeinen 2... Vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Noch die is de besnijdenis die in het openbaar is in het vlees. Ik heb altijd wel moeite met dat die besnijdenis beschreven wordt als iets openbaars. Maar als iets zichtbaars, maar niettemin, dat is toch wat het is. Ja. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. De besnijdenis des harten namelijk, in de geest. Niet de letter. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dus een wat korte zin. De vertalers hebben wat woorden erin gezet, maar komt er in ieder geval op neer dat de besnijdenis die in het openbaar is, dat wil zeggen gewoon de Joodse besnijdenis, dat die geen enkele waarde heeft, behalve dan dat het een type is maar geen praktisch nut. Het is de uitbeelding van wedergeboorte. Het teken van Gods verbond. Maar de vervulling van het verbond met Abraham, waarvan de besnijdenis een uitbeelding is, de vervulling daarvan brengt inderdaad het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, en dat komt tot stand door besnijdenis des harten. Dat wil zeggen, door dood en opstanding. En daarom, wij worden geacht als gelovigen besneden te zijn. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uitrukking van het lichaam des zondigen vlees. Heet het niet zo in Colossense? Moet ik even zoeken. Ja, Colossense 2 is dat. Daar staat dat wij in Christus volmaakt zijn. Volmaakt in Christus. Vers 11. In welke, Christus, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dat wil zeggen, het is geen mensenwerk. In de uittrekking, want dan wordt gewoon gezegd wat het voorstelt. In de uittrekking van het lichaam des vleeses. Dat woord der zonde staat er niet hoor. Dus het wordt gewoon de uittrekking van het lichaam des vleeses. En dat betekent weer gewoon de uittrekking van het vleeselijk lichaam. Of het lichaam, namelijk het vlees. De uitwendige mens. Wij zijn namelijk besneden door de besnijdenis van Christus. Dat is het laatste, dat zijn de laatste woorden van het vers. Vers 11 van Colossense 2. In welke gij ook besneden zijt. Door de besnijdenis van Christus, maar bedoeld is niet die van Jezus op de achtste dag in Lucas 2, maar van Christus. Het gaat over zijn dood en opstanding en er staat erachter, want er staat zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Kortom, hij heeft u, vers 13, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden, uw vergevende, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Kortom, de besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding. En het ene woord dat wij ervoor hebben is wedergeboorte. En dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 3, vers 3, want wij zijn de besnijding. En let op dat er staat tegenover wat anders. Niet wij zijn de besnijding, maar want wij zijn de besnijding. Wie dan niet? De honden, de kwade arbeiders. En de versnijding uit het voorgaande vers. En dat is zo sterk verteld moet worden, want wij zijn de besnijding, betekent dus dat die drie dingen uit het voorgaande vers, die drie uitdrukkingen, in ieder geval primair betrekking hebben op degene die denken dat zij de besnijdenis zijn. En Paulus zal niet aan de islam gedacht hebben. Toch? Nee, dat kan iemand die was er nog niet. Hè? Nee. Dus het wordt gewoon het jodendom. En dat wordt dus aangeduid met
honden.
Maar begrijp me niet verkeerd, hij gebruikt terminologie, dat zegt hij er niet bij. Nou zegt het eigenlijk wel in de volgende verse. Hij gebruikt terminologie die de Joden gebruiken voor ons. Wow. En voor de heidenen in het algemeen. En die de Mohammedanen gebruiken ook voor alle anderen hoor. Dat zijn allemaal honden. Toch? Ze honden, kwade arbeiders. Dat wordt ons ook verteld als ze het hebben over de... Over die vrouw, wat was het ook weer, die Canaanitische vrouw, is ook weer. Die kruimpjes voor de honden en zo. Voor de honden, dat is dan voor de heidenen. Precies. Naar Joods taalgebruik. Nou goed. Maar Paulus zegt, zij zijn die honden. Omdat ze niet willen luisteren naar het woord van de Heer en zich richten op uitwendige dingen. En dat is wat ze doen. En dat hebben ze mij zelf uitgelegd. Ik bedoel, Joden zelf vertellen dat. Richten zich op uitwendige dingen. Het gaat niet over geestelijke dingen. Het gaat om uitwendige dingen, ritueel, wijze van leven, manier van doen, handelingen en wat het maar was. En over een andere wereld en over God en over een hiernaam, dat komt allemaal in het verhaal niet voor. Zei de rabbi. Nou, dat is dan weet je dat. En besnijdenis was alleen maar, ja, dat doe je omdat Abraham het deed. Maar heeft het dan verder geen betekenis? Ja, het is de continuering van onze identiteit en dat soort dingen. Ja. Maar er is geen symboliek hoor. Kwam er niet aan te pas. Dus ja. En Paulus weet waar hij het over heeft, want hij kwam daaruit. Maar daar gaat hij het over hebben. En hij introduceert dat met nogal wat sterke woorden, want hij zelf was een Jood. Al noemt hij zich nergens zo. Hij wordt zo genoemd door anderen, hij laat het zich aanleunen, totdat het hem verveelt. En daarna zegt hij, ik ben een Romein, ik ben een heiden. En dan maar weer even naar vers 2. Ziet op de honden, 3 vers 2. Ziet op de honden, u weet wat dat is. Ziet op de kwade arbeiders, dat weet u ook wat dat is. In het Oude Testament kom je trouwens nog honden tegen. Die ook niet deugen. Sommigen omdat ze niet muzikaal genoeg zijn, ze kunnen niet bassen. Dat is muzikantengrapje. Zij zijn alle stomme honden. Zij kunnen niet bassen, staat er dan. Nou ja, ze blaffen, namelijk. Maar daarmee deugen ze niet voor hun werk. Want ja, ze moeten toch waaks zijn, hè? Ja. Was het niet die hond van Toon Hermans? Als je die wakker, dat was heel goede waak, want als je hem wakker maakte, dan begon hij meteen te blaffen. Ja. Ja. Nou ja, zoiets. Kwade arbeiders dus. En wat versnijding is. Ja, ik vind dat de vertalers het werk mooi gedaan hebben eigenlijk. Versnijding. Niet dat het altijd opgaat, zo'n formulering, maar versnijding. Ja, dat betekent toch dat er iets misgaat, hè? Niet noodzakelijk, maar als dat ver voor het werk wordt, dan gaat het toch een beetje. Kijk, je kunt spreken, maar als je verspreekt, dan gaat er iets fout. Hè? Dat hebben de vertalers goed weergegeven, want het normale woord voor besnijding, dat is iets als snijding en dan met het voorzetsel peri ervoor. Dat wil zeggen, peri, dat is een cirkel. U weet wel, van de periferie. Omgeving. Dus het is omsnijden. Dat is bij besnijdenis is dus een omsnijden. Is het idee. Maar hier staat niet peri, maar kata. En kata, dat is naar beneden. In welke toepassing dan ook maar. Naar beneden. Dat wil zeggen, ook in de zin van dat iets fout gaat eventueel, hè. En dat is wat uitgedrukt wordt, ja. Dus de vertaling met versnijden is helemaal goed. Al ben ik bang dat ze waarschijnlijk vertaald hadden met besnijden, als niet daarna het woord besnijden alsnog in het volgende vers staat.
Ja, duidelijke tegenstelling.
Het is een duidelijke tegenstelling, dus ze moeten wat. Ik vind het prachtig hoor, ja. Taalkundig bedoel ik dan, hè? Vind ik het prachtig. Ziet op de versnijding. Paulus zegt, ja, ze zijn wel besneden, maar er is iets mee misgegaan. Het is verkeerd gegaan. En zelfs dat is tamelijk grof. Want als het echt misgaat bij de besnijdenis, dat is bloedlink, heet zoiets. Ja. Want dan zo iemand kan doodbloeden. Dat is heel gevaarlijk, dus dat moet heel speciaal. En, ja, er worden allerlei maatregelen genomen dat er niet verkeerd gesneden kan worden. Dus, ik ga het niet vertellen, dus doet er ook niet toe. Maar als het misgaat, gaat het ook echt mis. En Paulus zegt, nou ja, het is eigenlijk mis. Want versnijding impliceert dat de patiënt is overleden. Eigenlijk. Nou ja. Maar hij verwijst naar het Jodendom. Daar moet je dus niet wezen. Dat er achtersteek blijkt uit het volgende. Waar hij zelf over zichzelf zegt. Wij vertrouwen niet op het vlees, want wij zijn de besnijders. We vertrouwen niet op het vlees. Maar als de apostel uitlegt wat zijn vlees dan is, waar hij niet op vertrouwt, dan is het Joods. Hij gebruikt het woord niet, hij vermijdt het nadrukkelijk. Maar hij heeft het dan over besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, de stam van Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën, wat het maar was. Allemaal, dat hebt u toch, hè? Dus één. En het andere is dat deze brief staat niet op zichzelf. Dat wil zeggen, wij krijgen drie brieven die kennelijk in dezelfde tijd geschreven zijn, als je dat tenminste niet al te smal neemt, diezelfde tijd, maar in ieder geval in de gevangenis, en die, voor zover wij weten, ook gelijktijdig bezorgd zijn geworden, met één zending, om zo te zeggen. Dat is Efeze, Filippense, Colossense. Efeze en Colossense worden traditioneel ook genoemd de parallelle brieven. Omdat ze gelijk lopen en sommige schriftgedeelten zijn bijna woordelijk hetzelfde. En soms juist niet, maar dat is aardig. Daarmee verklaren ze elkaar ook in hoge mate. Er zijn ook verschillen qua benadering, maar de inhoud is feitelijk gelijk. En mocht je nou ooit iemand horen spreken over drie brieven, dan zijn het deze drie. Efeze, Filippense, Colossense. Dat is ook een vaste uitdrukking, maar ik ga je niet uitleggen waarom dat is. Maar zijn deze drie brieven. En in Efeze en Colossense, in beide brieven, wordt nadrukkelijk, met grote nadruk, gezegd, denk erom, wij als kinderen gods, wij zijn niet onder de wet. Wij leven niet onder de wet. Niet de Mozaïsche, niet de Joodse. Wij leven niet onder de wet. Want er is bij ons, Efeze 2, er is bij ons geen verschil tussen Jood en Heiden. Wij zijn tot geloof gekomen en er is niet de wet die ons van elkaar scheidt. Zo van, de Joodse gelovigen leven onder de Joodse wet en wij heidense gelovigen niet. Dat is niet zo. Want de middenmuur des afscheidsels is gebroken geworden, Efeze 2 vers 14. De middenmuur des afscheidsels is gebroken, dat is een beeldspraak. Hij heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Want die wet der geboden met al die inzettingen, ja, dat is wat Jood van een heiden scheidt. Want zij hebben die wet en wij niet. Toch? Maar dat is weggedaan enzovoorts. En diezelfde gedachtegang vind je in Colossense, in hoofdstuk 2. Waar je eerst krijgt het verhaal van, wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus, die ik u zojuist gelezen heb uit vers 11. Wij zijn namelijk met hem gestorven, begraven en opgewekt. Met Christus levend gemaakt, dat is vers 13. En bij die gelegenheid en daardoor, door dood en opstanding, heeft hij uitgewist, vers 14, het handschrift dat tegen ons, Joden, was, in inzettingen bestaande, het welk enigerwijze ons tegen was, namelijk voor zover het inzettingen zijn en geboden, is het ons tegen. Maar er staat, hij heeft daarmee in zijn dood en opstanding het handschrift dat tegen ons was uitgewist. Hij heeft het namelijk uit het midden, uit de dominante plaats, weggenomen. En heeft hetzelfde, als het ware, aan het kruis genageld. Heb je dat? Dus geloof dat de Heer gestorven is voor ons, geloof je ook. Dus dat daarmee een einde gekomen is aan de heerschappij van de wet over ons, want het is een en dezelfde handeling. Zie? Vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbaten, want dat zijn zo de wat bekende algemene, niet ter discussie staande Joodse inzettingen. Maar wel even daar niet onder. En voor zover die dingen er waren, waren ze een schaduw van toekomende dingen. Term die we kennen uit de Hebreeënbrief. In hetzelfde verband. Kortom, wij leven niet onder wet, onder de Joodse wet. En de variant in de Filippense brief is dus inderdaad, wij zijn besneden, maar nu op een andere manier gezegd dan in Colossense. Wij zijn besneden, maar wel met hetzelfde vervolg. Juist omdat we besneden zijn, zijn we niet onder de wet. We zijn namelijk gestorven, begraven en opgewekt en daarmee verlost van de wet. En dat is wat de besnijdenis al die tijd in de oud-testamentische tijd aankondigde. Want hoewel, gaat hij, want hoewel de besnijdenis onderdeel is van de Mosaïsche wet, was de besnijdenis al veel eerder ingevoerd. Al onder Abraham. Voordat de wet er was. Het is later in de wet opgenomen, om zo te zeggen. Maar bestond al voor de wet. En met het verdwijnen van de wet verdwijnt niet de besnijdenis. Maar het punt is dat al voordat de wet kwam, lag de belofte aan Abraham vast. In dat teken aan Abraham en zijn zaad, in de besnijdenis namelijk, dat ooit een keer Gods belofte aan Abraham vervuld zouden worden door dood en opstanding. Trouwens, nu we het toch over die symboliek hebben, wel aardig om op te wijzen dat Abraham woonde onder de eikenbomen. De eikenboom is natuurlijk in de natuur, zo zonder meer, een uitbeelding van de besnijdenis. Toch? Want de eikel, daar zou eigenlijk een bolster omheen moeten zitten, maar die zit er maar half. En dat is precies wat er gebeurt bij een besnijdenis. Dat wil zeggen, de voorhuid wordt weggesneden, maar niet helemaal, zegt men dan. Niet helemaal. En wat er overblijft, dat wordt teruggeslagen. Het zijn woorden van Weinreb, dus hij heeft het me niet voorgedaan, dus ik zal het u ook niet voordoen. Maar zo wordt dat beschreven. Blijft dus rudimentair aanwezig, maar doet geen functie meer. Dat is het verhaal. En dat is met de eikel ook zo. Kortom, Abraham woonde daar, maar onder die eikenbomen die in beeld zijn van hetzelfde als waar de besnijdenis in beeld van is, hè. Waarbij bovendien het begrip eik ook nog vertaald wordt met eed. In de zin van eedzwering. In de zin dus van beloften enzovoorts. Allemaal symboliek bij elkaar in het decor van Genesis. In het decor van het leven van Abraham, de aartsvaders. Maar terug naar Filippenzen 3 dus. De versnijding, dat is dus mis. Wij zijn de besnijding en dat houdt in, en daarmee wordt de besnijdenis weer een keer verklaard natuurlijk, dat wij God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, wat hetzelfde is, en niet in het vlees betrouwen en dus ook niet in onszelf. Ja. En daarna zegt hij, wij vertrouwen niet op onszelf en op ons eigen vlees en wat wij van nature hebben of zijn, dan wel kennen en kunnen. Maar, zegt Paulus, maar als we nou toch op het vlees zouden moeten vertrouwen, dan zou ik dat moeten doen. Maar juist hij die reden had Vindt hij zelf, dus daar hoef ik geen discussie over te hebben dan, hè. Hij vindt het zelf, dus vooruit. Ik zit daar. Als dat geen reden vindt voor op vleesvertrouwen, dan moet u dat later zelf maar eens met hem bespreken. Maar juist hij die meende voor zichzelf op het vlees te kunnen vertrouwen, zegt nee, dat doen we niet. Waarmee hij dus het ultieme voorbeeld is voor ieder van ons. Want daar komt het dan op neer natuurlijk. En genadig genoeg, Paulus heeft ook bij ongelovigen de reputatie van een zeer geleerd man te zijn. Er wordt nooit in twijfel getrokken. Het staat ergens. Alleen wat er, waar het staat, wordt er meteen aangekoppeld dat hij om die reden waarschijnlijk krankzinnig is. Ja, er staat er. Uw grote kennis, of wat staat er? Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Wordt hem gezegd. In Handelingen. Ja, maar goed, het wordt wel vastgesteld en het wordt niet ontkend. Ik ga dat nou ook niet uitleggen, want dat vind ik te ver bezijden Filippenzen 3. Maar Paulus zegt van zichzelf, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Nog een keer. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Maar hij zegt, dat doen we niet. En ik al helemaal niet. Want er zit alles wat ik heb om in te vertrouwen, heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Hij stelt zich dus gewoonlijk alleen maar voor als een dienstknecht van Jezus Christus. Sterker nog, hij stelt zich voor als Paulus. Dat wil zeggen, de kleine. Want dat is een populaire vertaling van de naam. Paul. Paulus. Letterlijk zoveel als de belemmerde. En daarmee ook de kleine, de onvolgroeide eventueel. De kleine. En daarna, voor zover je wat is, ja, dienstknecht van Jezus Christus. Maar een dienstknecht is ook maar een slaaf dus. Hè. Dat wil zeggen, zeer ondergeschikt. Niettemin, en Hij zegt wel, wij roemen niet in het vlees. En daarna zegt hij, wat dat vlees dan is, waar hij dan eventueel in roemen zou, maar wat hij dan niet doet. Maar de dubbele bodem ervan is dus, dat we juist daarom hem serieus nemen, omdat hij is nou eenmaal wie hij is. Hij is nou eenmaal, toch. Iemand die onder de wet is opgegroeid, alleszins godsdienstig is, om zo te zeggen. En naar Bijbelse maatstaven en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, hij weet heel goed waar hij het over heeft. Dat demonstreert hij erbij. En daarna zegt hij, maar al die dingen tellen niet. Maar je zou hem wel serieus moeten nemen op grond van wat hij hier naar voren brengt. Een van de meest opmerkelijke, maar ik weet nooit wanneer ik dat vertellen moet. Een van de meest opmerkelijke dingen vind ik persoonlijk. Dat hij niet zegt dat hij een Jood is.
Het staat er wel, maar hij zegt het
niet. Nee, het staat er impliciet, maar hij zegt het niet. Nooit. Ik zou het niet weten. Ik ben er nooit tegengekomen. Ik heb het ooit wel eens nagezocht, maar je vindt dat anderen hem een Jood noemen. En dat spreekt je niet tegen. En daar blijft het dan ook bij. Maar hij zelf noemt zich nooit zo. Hij noemt zichzelf een heiden. En als zodanig geboren. Niet iets wat hij zich verworven heeft. Gekocht heeft, of hoe dat maar heet. Maar het is zich verwerven. Heeft hij zich dat niet aangeschaft en is als zodanig geboren met Romeins burgerschap. Hoe dat precies zit weten we ook niet. Daar kun je theorieën over bedenken, maar het maakt niks uit. Hij zegt dat het zo is en het wordt niet bestreden, dus dan is dat zo. Maar niettemin zegt hij, indien iemand op het vlees betrouwen mocht, dan ik nog meer. En er komt een opsomming. Dat is een tamelijk lange. Namelijk besneden ten achtste dagen. Dat is dus in overeenstemming met de Mosaïsche wet overigens, hè, voor Israël. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël. Uit de stam van Benjamin. Bijzondere stam overigens. Een Hebreër uit de Hebreeën. En dat is toch, ja, het wordt komisch natuurlijk, omdat hij niet zegt een Jood.
Hij draait eromheen.
Ja, maar hij zegt het uitdrukkelijk niet. Naar de wet, een Farizeeër. Dat lijkt me ontamelijk Joods, maar zonde. Naar de ijver. Nou, ijverig was hij, alleen verkeerd gericht, hè. En je vraagt je af hoe verkeerd het voorgaande dan is. Maar, doe maar. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Want zo begint zijn geschiedenis, voor zover we die in de Bijbel vermeld krijgen. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, en voor zover die in de wet is, en tot op die hoogte en geen meter verder, onberispelijk. Dus trouw aan de wet. Hetgeen je van een Farizeeër verwachten mag trouwens. Maar hetgeen mij gewin was, hij beschouwt het in ieder geval als gewin. Dat zei ik u al, ik ben blij dat ik daar dan niet over hoef te discussiëren. Maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. En geacht is gewoon weer gerekend. Dat wil zeggen, wat winst was, heb ik als verlies geboekt. Want daar heeft hij het over, hoor, over die boekhouding. Over die afweging, net als in Romeinen hoofdstuk 8. En dan nog een keer, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Niet omdat ze dat in objectieve zin zijn, maar in relatieve zin wel. Dat wil zeggen, gesteld tegenover Christus. Kortom, ik heb deze dingen om Christus wil schade gerekend. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en nog een keer een acht die drek te zijn, op zijn minst afval, opdat ik Christus mogen gewinnen. Het betekent in ieder geval, als ik het heel voorzichtig zeg en een stapje achteruit doe, dan betekent het in ieder geval dat zolang een mens op zichzelf vertrouwt en in zichzelf vertrouwt, komt hij niet tot kennis van Christus. Er staat hij toch? En daarna kun je afvragen, ja, wat is het dan precies? En dan moet ik u zeggen, ja, ik zou voor Paulus niet iets kunnen bedenken nog naast deze dingen die hier staan. Ik zou het niet weten. Dit is in godsdienstig, in religieus opzicht, heeft hij alles mee, zal ik maar zeggen. Van huis uit. En dat is mooi meegenomen dan. En vergis u dan niet, in onze samenleving is dit allemaal veranderd. Maar van oudsher was het toch heus altijd zo, dat wat je kon worden in het leven, wat je van je leven kon maken, dat werd bepaald door, maar ook begrensd door, wat je van huis uit hebt meegekregen. Dat wil men niet meer vandaag en dus heeft men het officieel afgeschaft. Dan worden wij geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Maar ja, in principe is het wel zo natuurlijk, hè. Wat er van ons kan terechtkomen, wordt in hoge mate bepaald door wat wij van huis uit hebben meegekregen. Het zij, dat doet er niet toe. Ik bedoel, het zij door opvoeding of het gebrek daaraan, roep ik altijd meteen. Maar, of gewoon via de erfelijke eigenschappen, dat heet de genen tegenwoordig. Kan ook deze zijn, maar. Of deze genen, maar. Ja, daar moet je het mee doen, op een of andere manier. Maar Paulus zegt, nou had ik dat allemaal mee, maar het staat me alleen maar in de weg. Omdat de Bijbelse boodschap nou eenmaal er een is van weg met die oude mens, hij deugt nergens voor. En dat is nogal grof, ja. En daarna kan ik er beter ook niet op afdingen. Want dat doet de apostel hier ook niet. Of toch. Er zit iets merkwaardigs aan dat hij die dingen wel noemt. En dan zeg maar, ik heb het schade en drek geacht. Want wij alle weten dat dit toch heel mooi is op zijn cv'tje, of hoe heet zijn ding. Daar heeft u toch wel mooi mee. Als iemand weet hoe dat zit met religie en met de wet en wat het betekent om een Israëliet te zijn enzovoort, dan is Paulus dat. En hij heeft het recht om te zeggen, maar het is niks. Stelt niks voor. En zo bezien is het toch wel aardig serieus wat hij daar mee heeft. En is toch een mooi decor om voor te staan en vanuit te spreken, vanuit die achtergrond enzovoorts. Dus toch, maar in zichzelf, en dat blijft natuurlijk gewoon zo, in zichzelf heeft het geen waarde. En toch lezen wij op andere plaatsen, we lezen de Tweede Korinthebrief. Oh, eerste mag ook. Maar dat geeft... Staat er weer niet bij? Jawel, staat er bij. 2 Korinthe 11. Dus zeker wel. Staat er bij vers 21 en 22. Daar geeft de man ook een uitgebreide opsomming. Niet van wat hij is, maar wel van wat hij... Nu geloof ik ook een beetje wat hij is. Maar een veel langere opsomming nog van wat hij allemaal heeft meegemaakt en doorstaan en heeft moeten overwinnen en wat het maar was allemaal. En waarom doet hij dat? Waarom vertelt hij dat als het geen waarde heeft? Huh? Ja, toch wel. Het heeft dan toch wel enige waarde. Omdat het demonstreert zijn trouw voor de Heer. En het demonstreert ook dat als je trouw bent aan de Heer, dan loop je in dit leven allerlei risico's van beproevingen, vervolgingen, verdrukkingen en wat het maar wezen mag. Zie je? En heeft het allemaal doorstaan en is trouw geweest aan zijn bediening. Zo trouw dat hij nog de moeite neemt om aan die onwillige Korintiërs een brief te schrijven. Waarvan hij weet, en hij schrijft het ook, waarvan hij weet dat het toch niet werkt. Maar hij wordt bedankt, want misschien werkt hij bij ons dan, hè, die brief. Zie? En nou nog een keer. Het is nou langzamerhand het eind van de avond, dus dan kan ik dat eens vertellen. Waarom noemt hij zich geen Jood?
Geloof in Christus.
Dat is een
Joodse geloof.
Ben je een
Jood of niet?
Natuurlijk, hij spreekt het ook niet tegen, dat zei ik. Hij spreekt het niet tegen als hij beschouwd wordt als Jood. Maar de andere kant van het verhaal is, hij beschouwt zichzelf als een heiden. En doet daar wel degelijk een beroep op. Nou, soms een keer wat laat, maar hij doet het wel. En dan zegt hij, mag je dat wel doen met de Romein? Bent u dan een Romein? Ja. Enzovoorts. Sterker nog, de man schrijft deze brieven uit de gevangenis waar hij nooit gezeten zou hebben als hij geen Romein was. Ze zouden hem vrijgelaten hebben. Wie het maar was, Festus. Ze zouden hem vrijgelaten hebben. Maar Paulus liet het zover niet komen. Beriep zich op de keizer. En tegen hem werd gezegd, ja, het is nou jammer dat je je op de keizer beroepen hebt. Maar anders zouden we je vrijgelaten hebben. Maar als Romein staatsburger kon hij een beroep doen. In hoger beroep gaan, om zo te zeggen. Beroep doen op de keizer. En dus moest hij als gevangene vertransporteerd worden naar Rome enzovoort. Daar komt hij dus terecht. En in die gevangenschap schrijft hij deze brieven. Als Romein. Als hij zegt, ik de gevangene. En voor zover ik dat letterlijk bedoel. En daar wordt over het algemeen niet aan getwijfeld. Doet hij dat als een Romein. En het ontgaat ons En het is natuurlijk nou mijn onderwerp niet. Dus ik vertel dat nou even wat makkelijk. Als het moeilijker moet, dan wil ik het de volgende keer wel doen. Maar men beschouwt Paulus bij gelegenheid als voorbeeld voor de... voor onze tegenwoordige bedeling. In die zin dat Paulus vanuit het Jodendom, want hij was toch een Jood? Hij was toch een Jood?
Ja.
Dat Paulus als Jood het evangelie gebracht heeft naar de heidenen. En zo is het dan in onze bedeling. Want in onze bedeling is die zaligheid immers weggenomen van de Joden, van Joden en naar de heidenen gegaan. En het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dat is handeling 28, woorden van Paulus. En dat zou Paulus dan gedaan hebben. En daarom heet Paulus ook apostel der heidenen. Ik moet eerlijk zeggen, dat is mij ook zo geleerd van jongs af aan. En... ja, dat valt ook niet te ontkennen. Dat is wat hij gedaan heeft. Hij was Jood, toch? Ja. En hij heeft het evangelie gebracht aan heidenen. Ja, dus je valt niks op. En hij noemt zich toch apostel der heidenen.
Dus hij heeft wel Jood.
Daarna moet je je afvragen... wat is nou het verschil tussen Paulus en die andere apostelen? En dan zegt men soms glashard dat Paulus het evangelie naar de heidenen gebracht heeft. Maar dat is niet het verschil. Want het hebben alle apostelen gedaan. Waarom heette die dan niet apostel der heidenen? Wat langzamerhand lastig, hè? Wat is nou het unieke van Paulus' bediening? Behalve dan dat hij natuurlijk niet bij de groep was die met de Heer Jezus rondtrok enige jaren. En het antwoord is dat Paulus precies het tegenovergestelde was. Hij was namelijk een heiden, een Romein. Hij was toch een heiden?
Ja.
Hij was een heiden die het evangelie predikte aan de Joden.
Oh ja, daar begon hij mee, ja.
Het is precies het tegenovergestelde. Want als het gaat over evangelie naar de heidenen, degene die dat op zijn geweten heeft, dat was Petrus. Die dat ook nog eens expliciet een keer zegt, in de enige kerkenraadsvergadering die we ooit gehad hebben in de Bijbel, of was het de concilie? In de handelingen 15, het apostelconvent noemt men het. Altijd knap dat men weer een uitdrukking kan bedenken. Het apostelconvent in Jeruzalem. Daar was iedereen, Jean en allemaal. Daar was iedereen, daar was ook Paulus die het woord voerde. En die verslag uitbracht van zijn eerste zendingsreis. Waarbij heidenen tot bekering kwamen en hij had er niet op gerekend. Want ze hadden zich overal onderweg gericht in de synagoges op de Joden. Heb je dat nog?
Ja.
Daar was een probleem ontstaan. Want hoe moest dat nou verder? Waarna Petrus opstond, handelingen 15, en zegt in één lange zin dat zoals iedereen weet, de verantwoordelijkheid voor het feit dat de evangelie gepredikt werd aan de heidenen, die ligt niet bij Paulus, maar die ligt bij mij, Petrus. Hij zegt, dat weten jullie allemaal, dat God van over lange tijd mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Hebben die nog? En er was Paulus bij. En die ontkent dat niet. Die zegt die hoor even helemaal niet. Paulus was juist in een omgekeerde situatie. Die op weg naar Damascus door de Heer gegrepen werd. Die daarna in Jeruzalem niet terecht kon. Maar wel in Arabië. Die uiteindelijk terug naar moeder thuis ging, naar Tarsen. Die daar weer opgehaald wordt door Barnabas en terug naar Antiochië. En van dat Antiochië op eerste zendingsreis ging naar weer een andere Antiochië in Klein-Azië. Dus om het lastig te maken. Maar hij was de heiden, Paulus. De Joodse naam Saulus verdween ook bij de eerste halt al. Op Cyprus. en werd Paulus. En sindsdien was hij de heiden die het evangelie predikte aan de Joden. Hebben we die nog? En daarna moet ik u zeggen dat de uitdrukking apostel der heidenen niet betekent dat hij het evangelie predikte aan de heidenen, maar het betekent dat hij een heiden was die het evangelie predikte. Een apostel der heidenen. Der heidenen apostel. Een apostel vanuit de heidenen die het evangelie terugbrengt naar de Joden. In de zin van predikt aan de Joden. En dat is het grote onderscheid tussen Paulus en de overige apostelen. Dat blijkt trouwens ook uit de varianten op de uitdrukking die wij vinden. Want bij gelegenheid, de apostel noemt zich in Romeinen 11 der heidenen apostel. En in Romeinen 15 vers 16 noemt hij zich dienaar onder de heidenen. Maar dat betekent inderdaad dat hij bij de heidenen hoort en zichzelf tot de heidenen rekent. En als heiden met het Romeinse staatsburgerschap het evangelie predikt aan de Joden. En dat is de werkelijke situatie ook in onze dagen, waarbij wij als heidenen het evangelie prediken eerst. Romein 1, eerst de Jood. En dan aan de overige heidenen. Dat is wat het is. En die uitdrukking, heidenen apostel, dienaar onder de heidenen, of verkondigen onder de heidenen, en wat er me wezen, want die uitdrukking, die kom ik hier 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, keer 14, kom je die tegen. En hoe vaak staat er dat hij een Jood is? Nergens. Wel, dat men hem als zodanig ziet natuurlijk. Maar een keer op 13, 14 dat hij zegt, ik ben de heidenen apostel, ik ben een dienaar der heidenen, ik ben een leraar der heidenen. En de mooiste vind ik, daar heb ik jarenlang mee geworsteld, dat steek ik niet onder stoelen of banken, maar het is die van Romeinen hoofdstuk 11. Dat is ook de eerste keer waar het begrip heidenen en apostel aan elkaar gekoppeld wordt. En daar staat dat de apostel zegt in Romeinen 11, even kijken, vers 13, daar staat, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk, staat, ik maak mijn bediening heerlijk, maar ik lees zonder die punt komma ertussen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, en dat is het Joodse, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En als je begrijpt dat der heidenen apostel betekent, ik ben een apostel uit de heidenen, een heidense apostel dus, dan is die zin, is die hele gedachtegang volstrekt zonder enig probleem te volgen. En als het zou betekenen, de heidene apostel, namelijk een Jood die het evangelie predikt aan de heidenen, hoezo moet hij zich dan specifiek richten tot de Joden en daarmee zijn veronderstelde bediening heerlijk maken? Om enige uit de Joden voor Christus te winnen. Als dat immers zijn bediening niet is. Heb je dat nog? Dat laatste heb ik dus altijd problematisch gevonden. En dan kun je, ja, dan kun je wel wat verzinnen natuurlijk. Zo, want het is toch mooi dat ook al ben je dan gericht op heidenen, dat je er onderweg ook hier en daar een Jood tot geloof kunt bewegen in Christus. Dat is toch mooi. Maar dit is veel sterker dan dat. Der heidenen apostel. Dan had hij ook wel weg kunnen laten dan. Maar het is juist zo dat hij een heidense apostel is, die nou eenmaal het evangelie moet prediken aan de Joden. Dat is zijn eerste bediening. Als heiden. En dat is waarom hij niet een niet een thuisfront heeft of een thuisgemeente heeft in Jeruzalem of iets dergelijks. Maar inderdaad in het buitenland, onder de heidenen, in Syrië. Vanuit Antiochië werd hij toch uitgezonden?
Ja.
Dat Antiochië. En vanuit Damascus. Toch? Een heiden? Ja. Of vanuit Tarsen. Want daar werd hij door die Barnabas vandaan gehaald om het evangelie te prediken. Heb je dat nog? En dan is er nog één, maar ik moet nou echt dringend ophouden. En anders dan vraagt hij volgende keer, maar dan kom ik er wel op terug. Er is er nog één. Dat is namelijk, hij noemt zich uit de stam van Benjamin. De stam van Benjamin was toegevoegd aan de stam van Juda. En dat tweestammenrijk van Juda en Benjamin heet dus Juda. Maar het is niet alleen de stam van Juda, het is ook de stam van Benjamin die daar officieel in opging. Dat verhaal, die geschiedenis van die splitsing, scheuring van het Rijk, dat vindt u in, wat was het, 1 Koningen 11, ja. En het idee is daar dat het koningschap over Israël, heel Israël, over Israël, gegeven werd aan Jerobeam, die niet uit David was. Maar zei de Heer tegen Jerobeam, dat kan ik niet doen, want ik heb het Davidische koningshuis nou eenmaal ingesteld. Dus ja, dat zou ik in stand houden, dus dat doe ik ook. Dus het huis van David blijft gewoon koning over zijn eigen stam. Die krijg je dus niet. En Jerobeam wordt koning over Israël, maar niet over Juda. En dan komt er nog wat bij. Het huis, ik moet anders zeggen. Het koningshuis van David was gevestigd in Jeruzalem. Maar Jeruzalem, het huis van David is uit Juda. Maar Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. En dat is dus een probleem. Zou de stam van Benjamin met alle andere stammen mee gegeven worden aan Jerobeam, dan is het Davidische koningshuis over Juda zijn residentie kwijt. En niet alleen dat, maar ook de tempel. En dus zei de Heer, want dat staat daar gewoon. De Heer zei tegen Jerobeam, maar ik zal aan het huis van David één stam geven. Dat is niet die van Juda, die was per definitie al. Maar ik zal ze één stam geven, de stam van Benjamin geef ik ook met Juda mee aan het huis van David, dus om Rehabeam koning te laten zijn, opdat er altijd een lamp des Heren zou zijn bij Juda. Eigenlijk een lamp van Jozef, maar bij Juda. Dat wil zeggen, Benjamin vertegenwoordigt de Heer, en daarmee het woord des Heren, bij de Joden, bij Juda. De enige reden waarom er twee stammen zijn in het tweestammenrijk en niet maar één, namelijk alleen Juda, is omdat hij zegt, ja, maar Benjamin heeft mijn huis en mijn woord, mijn tempel, waar mijn woord bewaard wordt. Benjamin vertegenwoordigt mij bij Juda. Benjamin wordt geacht die lamp te zijn om Juda te verlichten. Heb je dat nog? En de enige Jood in het Nieuwe Testament waarvan wij weten dat hij uit Benjamin was, dus niet uit Juda, is Paulus. Wat moet hij daar bij Juda en bij de Joden? De Heer vertegenwoordigen. Heb je dat nog? Dat is het verhaal. Hij is het verlengde van, of staat in het verlengde van, 1 Koningen 11, om zo te zeggen. Maar alles wat niet Joods is, is per definitie heidens. En eigenlijk de stam van Benjamin dus ook. Alleen die heidense stam, die niet Joods was, zal ik maar zeggen, niet Juda was, is aan Juda toegevoegd, heidenen, bij Juda, om daar het woord van de Heer te vertegenwoordigen. En dat is precies wat Paulus deed in zijn bediening. Een heidense apostel, niet een Jood namelijk, een heidense apostel, die het woord des Heren zou brengen aan de Joden. Dat is zijn functie. Er zit een heleboel zit daaraan vast, maar...
Het is aan het eind van de avond, maar hoe lees je Galaten 2 vers 9?
Dat is dat ze elkaar de hand geven. Ja. En ja, daar verdelen ze gewoon de markt, hè? Galaten 2... En het is na de... Na het apostelconvent is dat, hè, in Handelingen 15. Vers 7 waarschijnlijk, toch? Ja. 9. Ja, ja, het begint in vers 7, ja. Als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot de apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk onder mij onder heidenen. En als Jacobus en Petrus, Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. De enige discussie die je over het vers nog kunt hebben is over de vraag wat dat tot de heidenen gaan en tot de besnijdenis zouden gaan betekent. De traditionele verklaring is dat wij gaan tot de heidenen betekent wij gaan aan de heidenen het evangelie prediken.
Ja.
Maar het kan net zo goed betekenen wij vervoegen ons bij de heidenen om te midden van de heidenen onder de heidenen het evangelie te prediken aan de Joden. En als die wat moeilijk klinkt, dan nemen we gewoon die anderen. Wij begeven ons tot de Joden om vanuit de Joden, net wat die makkelijker slikt, ja, om vanuit de Joden, vanuit de Joodse context het evangelie te prediken, dus aan de heidenen om die drempel over te gaan. Dus je kan het vers gebruiken voor elke... Ja, voor elke omstandigheid. Wat je er maar in wil lezen. Maar het betekent wel dat ze een verschillende... Wat je er echt in leest, is dat ze een verschillende positie innemen. En dat is alles. Dus aan wie ze prediken, dat is maar wat je erin wil leggen. Maar ja, dan zou ik ook die andere uitdrukkingen allemaal moeten lezen. Waar staat onder de heidenen en tot de heidenen en te midden van de heidenen en der heidenen enzovoorts. Het probleem is dat we zitten met enige vooroordelen in deze. En het hele idee van evangelie prediken aan de Joden is in het christendom altijd een zeer omstreden zaak geweest. Tot in onze dagen toe, waarin men soms van mening is dat het streng verboden is om dat te doen. En anderen zeggen het is volstrekt nutteloos om het te doen. En als je mij vraagt, de Bijbel leert dat dat de eerste verantwoordelijkheid is. Juist om dat te doen. Maar dat is niet algemeen, de algemene opvatting. En daardoor zit je met vooroordelen die kleven aan deze uitspraken. Zie? Maar goed. Vraag me er anders volgende keer naar. Dan kom ik er eventueel op terug. Want het is de hoogste tijd en wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En mogen beseffen dat u met ons bent, hoewel dat er misschien aan de buitenkant niet zo uitziet. Maar u hebt ons getrokken, gekocht uit deze wereld, opdat we als uw kinderen door het leven zouden gaan en onderweg zouden zijn naar die erfenis, die heerlijkheid die u voor ons bewaart. En we danken u dat we uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. En naar die dagen, en die jaren, waarin uw heerlijkheid op aarde daadwerkelijk gestalte zal hebben gekregen en vervuld zal zijn al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat wij reeds nu over alle omstandigheden heen daarop onze hoop en verwachting mogen stellen. En mogen leven uit uw garantie dat waar wij van harte u zoeken en u lief hebben, daar zou u alle dingen doen medewerken ten goede. En daarom geven we ons over aan dat goede werk dat u in ons begonnen hebt. opdat het zou leiden tot onze zoonstelling en de openbaring van uw heerlijkheid in de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.